voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte psalm 132. Psalm 132. Door te zingen psalmen, psalm 122 vers 1. Psalm 68 vers 2 en 10. Psalm 123 vers 1. Psalm 43 vers 3. Het te lezen schriftgedeelte psalm 132. Door te zingen psalmen, psalm 122 vers 1. Psalm 68 vers 2 en 10. Psalm 123 vers 1. Psalm 43 vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Mogen onze hulp, onze kracht en verwachting in dit middaguur staan in de naam des Heeren, Heeren. In de naam van dien God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God den Vader, door Jezus Christus en zijn Zoon, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Zingen we Psalm 122 vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Psalm 122, vers 1. U zou worden voorgelezen Psalm 132. Voorafgaande aan de schriftlezing doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Een lied Hamaaloot. O Heere, gedenk aan David, aan al zijn lijden, dat hij de Heere gezworen heeft, den machtige Jacobs gelofte gedaan heeft, zeggende: zo ik in de tent mijns huizes inga, zo ik op de koets van mijn bed klimmen, zo ik mijn ogen slaap geven, mijn oogleden sluimering, totdat ik voor de Heere een plaats gevonden zal hebben, woningen voor de machtige Jacobs. Zie, wij hebben van haar gehoord in Efrata, wij hebben haar gevonden in de velden van Jaer. Wij zullen in zijn woningen ingaan, wij zullen ons nederbuigen voor de voetbank zijner voeten. Sta op, Heere, tot uw rust, gij en de ark uw sterkte, dat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid en dat uw gunstgenoten juichen. Weer het aangezicht uw gezalfde niet af, om Davids uw knechts wil. De Heere heeft David de waarheid gezworen, waarvan hij niet wijken zal, zeggende: van de vrucht uws buiks zal ik op uw troon zetten. Indien uw zonen mijn verbond zullen houden en mijn getuigenissen die ik hun leren zal, zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want de Heer heeft Sion verkoren, hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats, zeggende: dit is mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd. Ik zal haar kost rijkelijk zegenen, haar nooddruftigen zal ik met brood verzadigen, en haar priesters zal ik met heil bekleden, en haar gunstgenoten zullen zeer juichen. Daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten: ik heb mijn gezalfde een lamp toegericht. Ik zal mijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. Tot zover.
Trachten wij samen Gods heilige aangezicht te zoeken in het gemeenschappelijk gebed. Laat ons bidden. Heere, wat gij ons onthoudt, onthoudt ons niet de bediening van uw lieve geest. Die geest der gebeden. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder, opdat wij gebracht worden in de verootmoedigende gestalte, in het stof voor uw heilig aangezicht. Er is ook alle reden toe, want gij zijt zo heilig. Gij zijt de verterend vuur, bij wie niemand wonen kan. En wij nietige stervelingen, die vijanden van uw God worden genoemd in uw woord, en het ook zijn in onze gedachten, woorden, werken, gans leven getuigt tegen ons. is. Dat we gezondigd hebben. En niet alleen zonde doen, maar zonde zijn. Van ons hoofd, schedel, tot de voedsel toe. Alles onrein. In uw ogen walgelijk. Want niemand kan voor u bestaan. Wanneer we daar toch een weinig van krijgen in te leven. Voor het eerst of opnieuw. Dan trekt u onze hoogmoedige klederen uit. En bekleed gij met kleed van de ootmoed. Nederigheid. Om als een smekeling, een boeteling. U aan te roepen in de nood. U te smeken om een verbeurde, nog een misbare zegen. Of gij ons aan wilt zien. In die bidden en dankende hoge priester. De Heer Jezus Christus. Bidden zonder en buiten hem. Daarvan zegt gij. Doe dat getier van voor mijn aangezicht weg. Ik walg van uw bidden. O gij gezegende Christus. Gij bidden en danken de hoge priester. Bid gij voor ons. Voor het aangezicht uw zwangdes. Uw aangezicht. Kan alleen voor hem bestaan. En uw gebed wordt niet afgewend. Eenmaal toen de hemel gesloten was. En de hel geopend. En u het uitriep, mijn God. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zo zijt gij nu die biddende hoge priester, die bidt voor uw zuchtende bruidskerk op deze wereld, die het opneemt voor de strijdende kerk. Ook al ligt zij onder en worden we gemarteld en gedood. Of wanneer we samenkomen mogen zij in vrijheid rondom uw heilige evangelie. Dat gij voor ons bidt en door uw geest in ons bidt. Met onuitsprekelijke zuchting. Zou het ons daaruit genade willen schenken. Dan zijn er niet onze stamelende woorden. Maar dan worden stamelende woorden. Van uw Gods geest gewerkt in het hart. Stamelend omdat wij het niet verdiend hebben. Dat gij naar ons omziet. Dat het zo onwaardig zijn. Alleen maar vloek en helwaardig. En als u dan toch het voor ons opneemt. En wij van u een gebed geschonken krijgen. Is dat een voorrecht. Een genadegave. Dan mag er iets van ondervonden worden op en onder de kansel. Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij. Ook in het gebed. Om de gemeente aan u op te dragen. Deze dienst als woords. U smeken of het niet zal zijn. Worden. Blijven. Een reuken des doods ten dode. Maar een reuken des levens ten leven. Dan wordt gij verheerlijkt. Wij hebben diepst vernederd. Maar op al het onzele dood schrijven. O Heere. Zoudt ge uit genade uw kerk voor uw rekening willen nemen. Ach, dat we goede gronden daartoe mogen behoren. En dat gij ons zelfs met uw lieve geest en bekwaam maakt om te bieden. Om de gemeente aan u op te dragen in Met alle zorgen die er kunnen zijn. Want u weet hoe wij gekomen zijn, of dat we niet op konden gaan onder het geklank van uw huis. Of dat we aan ons huis en op onze kamers gebonden zijn. Omdat we niet meer in en uit kunnen gaan. U kent alle problemen die er kunnen zijn, ook in de opvoeding. In de huwelijken. In de verhouding tussen ouders en kinderen of getrouwde kinderen met ouders. U kent, Heer, hoe de duivel rondgaat zijn briesende leeuw om te verstoren, te verwoesten. En terwijl gij zelf de opdracht geeft, waar liefde woont, gebied den Heere de zegen. Dat is onder hem met elkander, ook in onze gezinnen, op de werkvloer, maar ook op de kerkvloer. Want Heere, daar waar liefde is, gaan we in die kerken elkander de voeten wassen en niet langer de oren. En daar is ook alle reden toe, ziende op de oordelen waarin we leven. Dat gij weer één brengt waarbij we één hoort. Maar Heere, dan moeten we alles wat van onszelf is verliezen. Om het hoofd der kerk Christus over te houden. Dan is het goed, Heere. In de voorbeden dragen wij de verdeeldheid en verscheurdheid aan u op, landelijk, ook hier in Vriezenveen. Maar Heere, wij bidden van u of gij door lieve woord en geest ons die getrouwmakende genade wilt schenken, om het alleen van die God te mogen verwachten, die trouwe houdt in eeuwigheid. En dat gij nog een vurige muur rondom ons in de gemeente geweest zijt. En dat het nog zijn mag. En bijeen mag zijn. Geef hier eensgezindheid. In hoop, geloof, in liefde. Bovenal om elkander te bidden om de uitbreiding van uw wijngaard, ook onder ons, met levendige lidmaten. Die worden afgesneden van de oude stam van Adam. En Christen worden ingelijfd door een ware zaligmakend geloof. Want die in de ware wijnstok Christus zijn, die ranken, die zullen immers vruchten voortbrengen. Daar zorgt gij zelf als de rank voor. Daar zorgt gij zelf voor, omdat die verbonden is aan uzelven. O Heer, alles ligt er in u en van u. Uit de van onszelf geen vrucht in der eeuwigheid. Maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. Gij kunt ook de aanslagen van de duivel weren. Die soms gepleegd worden in de verhoudingen onder elkaar, ook in natuurlijk in het gezinsleven. Ook in de opvoeding van onze jeugd. Schenk ook onze jeugd getrouwheid om op te mogen gaan naar de catechisaties en het winterwerk. Geef dat ze er binnen mogen doen en door de ouders ook biddend worden begeleid. Dan kunnen het ook goede en gezegende lessen zijn, waarin de leer de kerk hen wordt bijgebracht, opdat zij worden toegerust om christen te zijn in een maatschappij waarin het christen zijn steeds minder wordt, minder in tel is. Maar wie is tot deze arbeid bekwaam om ook de jeugd onderwijs te geven? Maar die gij ervoor uitstoot en toeroept, zal gij ook met de bediening en de bekwaammaking van uw Heilige Geest. Dan hoeft het niet al zuchtende te doen. Dan is het een liefdewerk. Het zij om naar de lessen te gaan of om te geven. Want wanneer we onderwezenen zijn van de onderwijzer, dan kunnen we het onderwijs wat gij gegeven hebt alleen maar doorgeven. Schriftuurlijk, bevindelijk. En dat niet alleen de leer als een stuk leer, Maar de lier, die leeft. Die lier, die zo recht en zuiver is, die verbonden is aan u, o God, drieënig. Aan de verkiezende liefde des Vaders, de verdienende liefde des Zoons en de toepassende liefde van uw lieve geest. Zo dragen we de ganse gemeente aan u om. Gedenk ook de gehandicapten, de minder validen. Wil ook zijn met de blinden en de doven. Och Heer, er zijn zoveel noden, zoveel zorgen. We leven in een aardstranendal. Maar u mocht uw woord willen zegenen, ontdekkend, vermanend en mogen zijn vertroostend voor de ware Godsgekenden. En u weet wie dat zijn, ook in ons midden. Breid aan de vleugel recht en genade over ons uit. En bekeer wat onbekeerd is. Maak onbekeerd wat bekeerd is in eigen oog. En zegen uw Sion. Uit genade om Christus wil. Amen. We hadden onze gedachten om vanmiddag met u na te denken over Christus als profeet. De tekst vindt u daarvoor opgetekend in de Handelingen der Apostelen. En daarvan het zevende hoofdstuk. Vers 37. Wij noemen nu de Handelingen der Apostelen. Hoofdstuk 7. Vers 37. Daar lezen wij de tekst. Deze is de Mozes die tot de kinderen Israëls gezegd heeft: de Heer uw God zal uw profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij. Dien zult gij horen. Tot zover. Schrijf als thema hierboven: Stefanus, een rijke Christusprediker. En hij predikt in de eerste gedeelte van deze tekst over Christus als profeet beloofd. Tussen aanhalingstekens daarachter is vervuld. Ten tweede de taak van de profeet. En ten derde de opdracht om naar hem te horen. Dus als thema Stefanus, een rijke Christusprediker. Ten eerste, Christus als profeet beloofd, is vervuld. Ten tweede, de taak van de profeet. Ten derde, de opdracht om naar hem te horen. We gaan samen eerst twee versen zingen uit Psalm 68. 2 en vers 10. Maak vrome volk in u verheugd. En gelooft zij God bij diepst ontzag. 2 en 10, Psalm 68. geliefde Stefanus was een geliefd kind en knecht van God. Zijn vader en moeder gaven hem de naam gekroond mee. En als kind en knecht van God heeft hij moeten dragen in zekere zin een doornenkroon. Want hij leefde in een tijd dat Gods kinderen en Gods knechten ernstig werden bedreigd, vervolgd, opgesloten in gevangenissen en werden gemarteld en gedood. Dus niets nieuws onder de zon. Want de kerk heeft hier immers een strijd op deze wereld. En het hoort bij het christen zijn, lijden, vervolgingen. Er kunnen periodes zijn in het kerkelijke leven dat het stil en rustig is. Maar onverwachts en ongedacht kunnen de stormen de kop opsteken. En de golven van vervolging komen over landen en volkeren en over christelijke gemeenten. En in vele landen ondervinden zij het aan de lijve wat het is. Gearresteerd te worden. De vrijheid wordt je ontnomen om christen te zijn. Het zwijgen wordt je opgelegd. De tongen worden uitgesneden. Om zo het getuigenis van die ene naam die God gegeven heeft onder de hemel, door welke wij moeten zalig worden, het zwijgen op te leggen. Dus als het gaat over lijden en sterven, strijd ook van het geloof in het leven van Stefanus, is dan een strijd die op dit moment duizenden anderen in naam christen hetzelfde ondervinden. Soms ook heel barbaars worden gekruisigd, worden gestenigd, levend worden begraven. Met maar één doel. Om het koninkrijk van God af te breken. En het rijk van de Satan uit te breiden. Dat zijn wel eens tekenen om moedeloos van te worden. En toch? Was Stefanus moedeloos? We lezen juist dat hij moedig was, dat hij strijdbaar was. Niet met een vleeselijk zwaard, maar met het zwaard des geestes. En hij tegenover degenen die hem met hele vurige, vijandige blikken aanstaarden, te spreken en een rijke Christusprediking toen laten horen, te midden van zijn vijanden. Waarvan hij alvast wist, dit kost mij het leven. En toch, wat horen we ook hem van de Hoge Raad getuigen van het werk van God in de lijn en de loop der geschiedenissen die God met Israël heeft gehouden. Hoe komt hij tot het moment van de geboorte, het leven en sterven van Christus uiteen te zetten. Wat lijkt dan die reden van Stefanus heel veel op de reden van Petrus, die Pinksterdag. De tekst van vanmiddag vindt u ook in de reden van Petrus opgetekend. Die zegt dezelfde tekstwoorden. allebei heenwijzend en profeterend van de vervulling van deze tekst, zoals hij daar staat, immers ook in Deuteronomium 18, meen van vers 15. En de Heer uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. En naar dien zult gij horen. Dus ook het getuigenis van Stefanus gaat om hem. En ook vanmiddag gaat het om hem. Hem te kennen is het leven. Hem te missen is de dood. Ik ga ervan uit dat we allen vanuit een verstandig historieel geloof aanvaren de geloven wat er in de schrift staat. En dat inderdaad deze profeet de Heer Jezus is. Die hier genoemd wordt. Dat we daar niet aan twijfelen. Maar wanneer we het onderstrepen, en dat deed ook Stefanus, dat doen ook christenen op dit moment, voor de beulen, voor de gevleesde duivelen van de IS. Om getrouwd te zijn. Dat er maar één naam gegeven is onder de hemel tot zaligheid. Geen Allah en geen Mohammed. Maar de naam van de profeet. De echte. De enige. Die leeft. Die zit aan zijn vaders rechterhand. Wiens naam is Jezus Christus. En dien gekruisigd. Als Stefanus die naam spreekt ten opzichte van de Joodse raad, dan wijst hij hen dus naar de plaats waar Mozes over de persoon van de Heer Jezus als profeet heeft gesproken. Het was, zo lezen we in Deuteronomium, toen Mozes gevoelde dat hij hier niet lang meer zou zijn. Hij zou gaan sterven en vergaderd worden tot de volkeren. Toen heeft hij de opdracht van God, het volk van Israël, bijeengeroepen. En heeft hij het volk toegesproken. En in die toespraak kwam ook deze tekst voor. Dat God een profeet zou verwekken. Die eeuwig zou zijn. Die van eeuwigheid de profeet is. Gezalfd tussen God en Vader. Dat hij komen zal. En gekomen is. Wat heeft Mozes Israël ernstig gewaarschuwd, vermaand, onderwezen, om in die zin ook de Heere alleen te dienen. Dat staat centraal in het liefdeonderwijs, wat hij als een bejaarde. En Israël zag hem als een vader, heeft doorgegeven. En met deze tekstwoorden in die reden gaat het geloofsoog open van Mozes over die Christus. Dat die zou komen. En die belofte vervuld is. Is gekomen. En dan mag Mozes, dat geldt later in het Nieuw Testament, is ook voor Petrus en dat geldt ook voor Stefanus. Die mogen dan rechtstreeks van Christus getuigen. Heel opmerkelijk was, is, maar zo vond ik dat in de schrift, dat Mozes er nu over spreekt. Want uit het vervolg blijkt dat God hem deze woorden heeft gegeven. Maar dat is een tijd geleden. En waar? Wel, dat was bij de Sinaï. Zo lezen we dat. In vers 16. Daar zegt hij het immers. Dat God hem daartoe ook heeft gegeven datgene wat nodig was. Want 40 jaar geleden, of beter 38 jaar geleden, was hij aan de voet van de Sinaï en kreeg hij die godsopenbaring. En toen werd dat in zijn hart verklaard toen hij dat sprak in Deuteronomium 18. De Heere zal uw profeet verwekken. Dat heeft God toen tot zijn ziel gesproken. 38 jaren heeft hij gezwegen. Althans, je leest er niet van dat hij dat eerder heeft gezegd. En bovenuitgaande dat ook inderdaad voor Israël nieuw, fris was. Toen Mozes dat sprak, die tekstwoorden. En dat nu aan het einde van zijn leven, komt dit goddelijk geheim openbaar. En voordat hij nou gaat sterven, heengaat, moet hij ervan spreken. En mag hij ervan getuigen. Een profeet zal u verwekken. God zal u geven, o volk, een boodschapper, een ziener, een onderwijzer. Die gedachte mag voor een strijdende kerk op deze wereld wel eens tot troost en bemoediging zijn. Maar ook wel eens tot bemoediging zijn voor een biddende kerkraad die omringd wordt met een biddende gemeente. Dat het God het is. Die zelf een profeet kan verwekken. Om die uit te stoten zijn wijngaard. En die te geven aan de gemeente. Is er een van u. Die deze tekstwoorden van God in zijn hart heeft gekregen. Bij de gedachte. Zal we ooit weer zelf. Een nieuwe herder. Leraar. Dan profetische gaven, maar die zijn het eenvoudigst. De gemeente te leiden. En het woord van God terecht te mogen verkondigen. Een ziel, waar Mozes ook van sprak. Want Mozes mocht immers ook als profeet. De volle raad van God verkondigen. Daarom zegt ook. En u kunt het thuis nalezen. Velen van u hebben gelukkig thuis ook de Statenvertaling met de kanttekening. Misschien hebt u die Bijbel wel bij u met de kanttekening van de Bijbel. Maar dan moet u even behoorlijk aan bladeren gaan. Want dan moet u naar Deuteronomium 18 en vers 15 leest u daar wat de kanttekening schrijft. Over die profeet die God zelf zal verwekken. Dan moet u eens nalezen. Er komt er dan hier op neer. Dat hij zal komen uit het zaad van Abraham. Uit het geslacht van Israël. En zoals Israël uit Egypte verlost zal worden. Zo gaat deze middelaar, deze profeet, zielen verlossen uit het diensthuis van Egypte. Geestelijk. Om ze te brengen door de woestijn heen in het beloofde land Kanaan. En dan staat er zo bij. En dat Mozes, en dat geldt ook voor die meerdere Mozes, de Heer Jezus, getrouw is geweest in Gods huis. Maar Mozes was een groot profeet, herder en leraar over het volk. Want hij had geduld. Hij kon omgaan met mensen die verkeerd bejegenden. Hij kon omgaan met mensen in zwakten en gebreken, met al hun tekortkomingen. Hij kon onder iedereen door zijn genade terechtkomen. Was dan een zegen. Had ik daar vroeger maar meer om gebeden. Had ik geen burn-out gekregen in uw midden. Dat ligt dus aan mij en niet aan u. Als de profetische bediening er mag zijn. En Gods geest je zo komt te leiden. Dan schiet er niets anders over. Als alleen maar van God te mogen verwachten. Evenals Mozes. Hij was de zachtmoedigste man. Maar hij sloeg wel een Egyptenaar dood. Wel naar het recht van God. Hè? Dat moet u goed vasthouden. En als dan Stefanus die woorden van Mozes hem voorstelt. Als het ware zegt. Joodse mannen. Die tekst kent u. dat God hem zou verwekken, die hij verwekt heeft. Dat hij komen zou in het vlees. En dat Mozes hier door die Jezus geloofs Bethlehem mag kennen. En dat de Heer hem zal verwekken. Wie is dat, de Heer? Dat is God de Vader. Dat is de eerste persoon in het goddelijke wezen. Ziet Mozes dat die profeet geboren zal worden uit de maagd Maria. En deze profeet, dat is een leraar. Want die is van zijn vader gezalfd. Denkt alleen maar bij de doop. Toen de Heer Jezus werd gedoopt, de jongens en meisjes kennen die geschiedenis ook. En dat de Heilige Geest in de gedaante van een duif op de Heer Jezus neerdaalt. En daardoor de stem heeft gehoord. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Dat was Christus, hè. Gezalfd door zijn vader. Als profeet. En dat is nou vervuld. Maar dan komt toch bij ons gelijk toch de opdracht om ook na te denken over wat is nou de taak van Christus als profeet? En wat is nou de taak van een profeet hier op deze wereld die van God werd uitgezonden om het evangelie te verkondigen? Dan neem ik u eerst mee in gedachten naar de schepping. Vanmorgen hebben we het aangewezen, willen niet in herhaling vallen. Maar wijzen u toch op hoe Adam en Eva daar stonden. Dat koninklijke echtpaar. Met de kroon van de ere van God. En zijn beeld geschapen. Adam was een profeet. Eva was een profetes. Wat hebben ze daar samen toch gezongen. Hè? In die hof van Eden. De scheppende macht van God verheerlijkt. Aardse machten loof de Heer. Alles ademde vrede. Geen zonde die de vrede verstoorde. Het was zo goed. Wat een liefde tussen de profeet en de profetes. Want ze zagen in alles de scheppende hand van God. O, dat woordje. In een kerk moest eigenlijk maar een bord hangen. Met grote letters erop. V-A-L, val. Is dat nodig? Jazeker. Schieten we daarmee op? Nee, maar dan gaat hij ook weer slapen. Als hij iedere week ziet. En toch is er een geestelijke herleving nodig in de gemeente. Van de week was er iemand op catechisatie. En die vertelde, ik vertelde dus na, dat het in Schotland geweest moest zijn, dat er een dominee was. En die wist er geen raad meer mee. Hij kreeg in de prediking ook steeds minder opening. Hij vond maar een dode gemeente. Zo dar. Niemand kwam tot geloof en bekering. Het was zo stil. Hij beschuldigde zichzelf. Ik kan niet preken. Ben ik wel van God geroepen? Ben ik wel een echte profeet? Want dan kwamen er toch wel mensen tot bekering. Soms was hij vol vurige geest. Maar het ging steeds minder worden. En hij bad God, Heere, opent gij maar toch de ogen. Wat moet ik nou de gemeente voorhouden? En toen kreeg hij een idee in zijn gedachten. En heeft hij uitgevoerd. En nam een doodskist. Zonder deksel. In de achterwand van die doodskist bracht hij een lang spiegel aan. Nam die doodskist naar de kerk. En zette hem zo op zijn kant voor de preekstoel. Het was een smalle kerk. Iedereen die in de kerk plaatsnam, zag zijn eigen beeld in de spiegel van die doodskist. Daar was de gemeente diep van onder de indruk. Hij deed daar biddend. En zei die persoon: er is er toch, na verloop van tijd, een geestelijke opleving gekomen in de gemeente. En kwamen mensen uit de geestelijke doodstaat, opgewekt door Gods lieve woord en geest, tot het leven in en met Christus. Wat een zegen. Hij dat zo'n beeld hoort en denkt, ja, wij nemen dat niet mee naar de kerk. Dat zal die dominee Namelieter ook niet hebben gedaan. Maar toch neemt het dus mee. U ziet uw beeld niet. Als Gods geest die de ogen opent wel, want dan zie je ineens dat wij geen profeet meer zijn. Want ons alle naam is nu, ja, hoe heet u? Zal ik het maar samenvatten? Allemaal slechte mensen. Slechterik. Netjes uitgedrukt. Want het woord van God noemt ons als mensen die niet deugen. Allemaal verdoemelijke mensen. Allemaal op weg en reis naar de kist. Die ons brengt. In het graf. Want mijn hart is vol met zonde, vol met modder en ongerechtigheid. Zo zijn we geschapen. Maar als ik ga sterven, dan eist God het beeld van mij als profeet op, hè? Moet niet vergeten, hoor. God eist van u en van jou en van mij zijn beeld terug. En als hij dan niet in Christus dat nieuwe beeld vertoont, dan zal het wat wezen. Want dan word je verwezen naar de plaats waar je thuis hoort. In de hel. Daarom is toch een voorrecht als we ook de mond van het woord van God, zoals Stefanus heeft zich op met die tekst vrijgemaakt, wees maar eerlijk, van het bloed van al die Joodse mannen. En met die tekst maakt God zich ook vrij van ons alle bloed. U zegt: wat is dan de taak van een profeet? Dat is Christus zelf. Hij zoekt op wat er blindelings zijn weg vervolgt. Maar waarheen? Zijn woord is met macht. Als hij zijn geest paart aan het woord, dan is maar één woordje. Hè? Één woordje. Kom uit. Dan kun je niet meer blijven wie je bent. Hij roept uit de dood tot het leven. Om te vervullen wat er stand. En u heeft hem medelevend gemaakt. Dat je dood werd in de misdaad. En in de zonde. Want de Heere, echt waar, die maakt absoluut geen wit gepleisterde graven. Dat doet hij niet. Hij rukt het graf open en laat zien wie je bent. Stof. En dat stof zult ge wederkeren. Dat is toch een doel? Dat is toch niet om zwaar te doen? God, bewaar ons daarvoor. Dat is toch niet doen om elkaar angstig of bang te maken? Maar het heeft een doel. Dat je gaat bidden: Heere, als ik nu zo'n wit gepleisterd graf ben, omdat ik mezelf inbeeld genade te bezitten. En of dat ik een wit gepleisterd graf, omdat ik van algemene genade de bijzondere genade heb gemaakt. Of dat ik met allerlei voorkomende waarheden een wit gepleisterd graf hebt gemaakt. En me daar veilig onder koestert. Dat ik mijn ogen worden geopend. En dat de Heer dan ons allemaal van me afrukt. En dat ik nou word wie ik worden moet. Stof. Dat is een zegen. En ik kan enkel één, omdat Christus als de profeet de macht heeft. Hij is de hoogste profeet om dat te doen in ons leven. Maar die profeet welke Christus is, die zendt wel herders, leraars, evangelisten, behulpsels. Allemaal slijk aan zijn vingeren uit op deze wereld om het evangelie te verkondigen. En noemt dan die leraar maar profeten. In die zin dat het ook voor hen geldt dat ze geen valse profeten zijn. Dat ze niet wolven zijn in schaapsklederen. God bewaar ons daarvoor. Maar dat we gezalfd door Gods lieve geest vanuit de persoonlijke verborgen omgang met God als een onderwezen onderwijs mogen geven aan de gemeente. Dan kan je wel eens raken. Waar we ooit hier, het is me altijd bijgebleven, een van de jongens op catechisatie, toen ik dus vertelde en op aandrong op de bekering, bekeert u, dat er één was die zijn hand opstak, misschien weet je het nog, want je zit in de kerk. En dat je toen de vraag stelde, ja dominee, dat zegt u nou wel, maar bent u zelf bekeerd? Kunt u daar dan maar van vertellen? Kijk, dat is nou eerlijk, hè? Je weet hoe het toegegaan is, hè? Als de Heer dat opening geeft, dan mag je ook maar vertellen. Het gaat niet om jezelf. Maar toch, dan moet zo'n vraag in de liefde kunnen worden gesteld. Die vraag moet ook gesteld kunnen worden als ik op bezoek kom met mensen. En ik leg ook de eis van de bekering in hun midden neer. Dat ze dan vragen, maar hoe bent u er nou zelf aan gekomen? En dat je dan getuige mag. Met enkele woorden, hoe niet zoveel te wezen. Als het maar echt is, waar God van weet. En zo geldt voor al het onderwijs. Als je ook van God geleerd en door God bekeerd mag worden. Dat je in alle eenvoudigheid vanuit de profetische bediening van Christus ook mag spreken, mag getuigen, mag onderwijs geven. Want dat is het immers. Hè? En als dat er zo zijn mag, zondag aan zondag, als je gaat naar de kerk, dan, wat moet dat nog zeggen, dan wordt uw aandacht van het instrument afgeleid. En dat je hart gericht mag zijn op die leraar die het ook in je hart kan brengen. Hij alleen. Vergeet het ook niet als juf en als meester. Als je staat voor de klas. Dat is een drieënig eenzijdig God. Als dat ondervonden maar wordt in je persoonlijk leven, dan ga je toch verstaan, hè? Dat de taak van een profeet is, in de opdracht van zijn zender, om biddend te waarschuwen en te vermanen in de liefde. Dan zou je natuurlijk allemaal wel een tong willen hebben als je gaat waarschuwen, vermanen als honing in de liefde. Want je kunt natuurlijk ook een tong hebben die zo scherp is. Hoef ik de kansen niet af te gaan. Tweesnijdend. En toch in de liefde. Ook al komen we wel eens heel verkeerd of anders over. Om te vermanen. Want dat hebben we immers allemaal nodig. Op onze korte reis en weg die we hebben te gaan naar de eeuwigheid. Maar stel je voor dat u of ik, dat er deze week iemand van ons komt te sterven. Kan toch? Je kunt toch ook naar je werk gaan, naar school gaan. Zo in de kracht van je leven, of je jong bent. Zo te worden weggenomen. Want de dood wenkt er ieder ogenblik. Dan is het de taak en de roeping dat een dienaar van de Heere zich vrijgemaakt heeft van je bloed. Dat wij de oorzaak van je verdoemenis niet zijn. En dat God dat ook niet is. Want hij waarschuwt en vermaant in de liefde. Maar die profeet, die heeft dan ook een doel is om te troosten. Troost, troost mijn volk. Kijk, dan moeten we dus de troost ook prediken voor mijn volk. Dat moet dus duidelijk uitgelegd worden wie die is er. Mijn volk. Dat zijn niet mensen die heel ernstig en serieus geworden zijn. Die heel religieus geworden zijn. Die voor de bevindelijke waarheid geworden zijn. Die wel een bepaalde stilzetting en ommekeer in hun leven hebben mee mogen maken. Die misschien wat bekeerd zijn van de kroeg naar de kerk. Van het sportveld naar de kerk. Dat kan allemaal. Maar dan behoor je niet bij het volk. Bij het volk behoor je. Hij in Christus. Met God verenigd ben door die Jezus geloos verzoend. En welke gang en weg de Heer dan vooraf is gegaan. Dat is heel onderscheid, dat zal waar zijn. Maar allemaal in een weg van ontgronding, ontkleding, afsnijding en bevind ik inplant die Jezus geloof. Want er schiet er niks meer van de mens over. Hè? Niets meer van de mens. Dat is alles uit hem. Zo reist de kerk Gods toch naar Jeruzalem. En dan mag tot dat volk. Dat heeft ook Stefanus begonnen te vinden. Mijn troost spreekt. Het heeft hij niet gedaan in de Joodse raad, want die hoorde daar niet bij. Want iedere belofte die God door de mond van zijn profeten laat verkondigen, is gericht aan een adres. Bijvoorbeeld maar één tekst te noemen. Komt allen gij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Overal staat bij voor wie het is. Voor mijn volk. Daar mag het ook een licht zijn op het duistere pad. Ook in tijden waarin het zo moeilijk kan wezen. In tijden waarin het zo stil kan zijn. In momenten dat je wel eens terugkijkt naar de tijd. Dat het zo heel anders was in je leven. Dat het allemaal zo leefde. Dat je ziel opsprong van vreugde in de Heer. En dat je de gemeenschap met God in Christus mocht proeven en smaken dat de Heer goed is. Dat je in de kerk zat en dat je geen dominee zag. Je zag geen mensen. Je hoorde alleen het lieve woord van de Heer. Ongestoord. Zonder bevooroordeling. Dat het zelfs wel eens voorkwam. Dat de Heer een honger verwekte. En dat rauwe bonen zelfs zoet werden. Dat is onze troost. Als je zelf niet preken kunt. Maar toch, die troost. Is de taak van die profeet. Vanuit die gezegende profeet welke is Christus. En de taak is om zielen te leiden tot Jezus. Maar de Heer geeft ook een opdracht bij, waarin me staat, dien zult gij horen. Dat is onze derde gedachte, de opdracht om naar hem te horen. Maar stel voor dat we samen eerst gaan zingen op Psalm 123 vers 1. Zal ongetwijfeld ook de bede geweest zijn in het hart van Stefanus. Ik hef tot u. Die in de hemelen ziet, mijn ogen op en bid. Psalm 123, vers 1. Als Israël naar de stem van God zou horen, zou hen wachten zegen in het land, zegen over de kerk en de vrucht, het eeuwig heil, de hoop, de zaligheid. Wat heeft de Heer veel werk ten koste gelegd aan het volk van Israël? Denk maar aan de vele profeten die hij uitgezonden heeft. Denk maar aan de vele godzalige priesters die er geweest zijn. Denk maar aan de godvrezende koningen die God verwekt heeft op de troon van David. En wat heeft al die arbeid van de Heer uitgewerkt? Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn gebond, heeft zich anderen gewoon naar haar lust verkoren. En zelfs toen God zijn enige geboren zoon zond, riep het volk uit: weg met deze. Kruist hem. Kruist hem. Dat betekent als les naar ons persoonlijk leven en gemeentelijk leven toe. Dat wanneer er geen luisterende stem van God, zelfs niet meer uitwendig, dan straft God een land, een volk en de kerk met verscheurdheid, oneenigheid en verdeeldheid. Dan wordt er in de liefde geblazen. Daarom is toch immers ook een strafgeestel van God over Europa en over Nederland. Al die vluchtelingen of economische vluchtelingen zijn in wezen allemaal maar stakkers. Want ze moeten allemaal dienen in de hand van God. Als een geestel over land en volk. Zij kunnen er ook niks aan doen. God zendt ze. Hij zendt ze. Habakkuk heeft het immers over de sprinkhanenplaag. Een ander heeft het weer over de rups die zal komen. Om het volk en het land op te eten. Tenzij het volk zich tot God bekeert. Daar lijkt geen sprake van op dit moment. Dus dat betekent dat de oordelen van God, die gaan door. Daarom is het ook zo erg als zelfs uitwendig niet meer de stem van God wordt gehoord. U hebt ongetwijfeld ook bij mij kunnen lezen dat er in Nederland 2000 kerken te nominatie staan om gesloten te worden. Maar een getal, hè? Want monumentenzorg heeft geen geld om al die gebouwen te restaureren. Daarbij komt dat ze het nut er ook niet van inzien, want de gebouwen zijn allemaal leeg, zondags komen er geen mensen meer. Ze zoeken allerlei andere bestemmingen voor deze godshuizen. En wat u onlangs ook gelezen hebt, dat drie van die bekende grote godshuizen in Kampen gesloten dreigen te worden. Zo gaat het door. En het heeft alleen maar maken met de ontvolking. Kijk, u ziet hier een aantal rijen in de kerk leeg, stoelen leeg. Is dat het begin van de leegloop? God verhoede het. Maar zo is het overal wel gegaan. Dat op een gegeven moment, dan is het niet meer. Want vorige week in de gemeente, waar ik in het verleden vaak kwam, een kleine kerk, en is het altijd vol met 125, 200 mensen. Een kleine gemeente. En nu zijn er nog 8 mensen in de kerk. 8. Allemaal weg. Zo zien we dat de Heer zijn gerichten doortrekt. En anderzijds, dan zie je 600 moskeeën die allemaal floreren. Die zijn duizenden, die had tienduizenden, honderdduizenden bezoekers trekt. Die ook een plaats opeisen in de maatschappij om als een islamiet te leven, naar islamitisch recht ook te leven. Met alle gevolgen van dien. Zal ik dan getrouw zijn tot in de dood dat we ervoor komen te staan, net als Stefanus? Dat we blijven getuigen, ook tegenover de IS. Ook tegenover, bijvoorbeeld, D66. Die het hele christen zijn afbreekt in ons vaderland. En daar geholpen wordt ook door steun, kan niet alleen. Vanwege het feit dat we modernheidse staat zijn geworden. Steeds maar weer komen te roepen. Naar hem zult ge horen. Naar hem alleen, wie ook bent. U kunt ons het zwijgen op willen leggen. Politiek. U kunt ons het zwijgen opleggen. Religies. Naar hem zult horen. Naar hem alleen. Dat moeten we ook onze jeugd leren. Daarom kom je ook naar catechisatie. Dan krijg je onderwijs. Je wordt toegericht om christen te zijn. In deze verworde maatschappij. Waarin voor God en zijn woord geen plaats meer is. Zo kunnen we vele voorbeelden noemen. En u zelf ook. Naar hem zult gij horen. En vergeet dat niet. Dus dat binden we ernstig op het hart. Onze kinderen en onze jeugd. Voor ouders. Van ieder die geroepen is om kinderen thuis op te voeden, op school. Dat ze wel omringt, de gebeden. Of van opa's en oma's. Van een biddende gemeente. Om getrouw te mogen zijn. Dat we daar niet zullen vergeten. Naar hem zult gij horen. Om onderwijs te ontvangen. Het lieve woord van God. Daarom, jongens en meisjes, buig je en wel je knieën. Al ben je dat vergeten. Misschien was je 12 jaar. Toen je mama zei, nou ja, u doet altijd met mij wel bidden s'avonds, maar toen, ik doe het zelf wel, mama. Ik doe het zelf wel. En dat ging je zelf ook doen, ja. Totdat er misschien een keer een moment was geweest dat je s'avonds ook laat thuis kwam. Een beetje te veel alcohol op. Ja, je ging er wel op je knietjes voor je bed liggen. En toen je papa of mama even later kwam kijken of je in bed lag, lag je nu op je knietjes. En je was voor je bed al in slaap gevallen. Maar God heeft gelust gehad in je dood. Hè? Maar doe je dat nog? Je knieën buigen? Of doe je dat niet meer? Daarom buig je knieën. Verlies het voor God. Begin er weer mee. Niet morgen, vanavond. Want de hel ligt vol met mensen die hebben afgesteld. Uitgesteld. Kwam er niet meer van. Dan ga je weer door. Maar wil je zo graag op je knieën zien. Ja, maar is dan alleen een uitwendig gebeuren. Ja, maar de Heer heeft je de opdracht voor gegeven. Hè? Maar er kan een tijd komen. En die zullen ook in ons midden zijn. Of meeluisteren. Ja, die wilden vroeger de knieën buigen. Toen deden ze het niet. En nou hebben ze een ziekte. Invalide geworden, nou kunnen ze het niet meer en willen het zo graag. Dat kan ook. Daar heeft God de houding van je lichaam niet nodig, dat is waar. De buigen met de knieën van ziel is zo belangrijk. Maar toch, naar hem zul je horen. En hij zegt toch, zoek hem. Bij dagen en bij nachten. Bekeer. Vergeet die wereld rondom je heen. Van al hetgene wat de wereld je presenteert. En dat je tezamen door Gods genade is in de schuld mag komen. En ieder persoon. Dan ga je naar hem horen. En zijn stem klinkt op de Sinaï. Betaal mij wat gij schuldig zijt. En je hebt niks. Opdat door die weg heen die gezegende Christus, als profeet, priester en koning wordt uitgestald, hoe bereidwillig de Heer nou is om een verloren zondaar zalig te maken. Hoe bereidwillig hij is om zo'n onwillige, die als een os met zijn poot achteruit slaat, maar nou niet meer, want die os moet geslacht worden. Nou, een duifje over. Om te gaan bidden, oh, gaf iemand mijn duivenvleugelen. Zodat hij steeds meer bij vernieuwing naar zijn stem gaat horen. Naar de stem van zijn lieve woord. De stem van zijn lieve getuigenis. En ik hoef u als gemeente niet op te wekken om bij dat woord van God, zoals het hier ligt, ook privé thuis te blijven. De aloude Statenvertaling. Desnoods, liefste, zien wij met zijn kanttekening om die te lezen. Alle andere nieuwe vertalingen, herziene vertalingen, prullenbakkenwerk. Het is het enige woord. Dat heeft God ons gegeven. Dat is zuiver. Houd daar nou bij. Hier is er nooit een mens mee bedrogen uitgekomen. Zeg nou niet dat het zo moeilijk is. Ga op je knieën. Voor je bedje liggen of een stoel. En open die Bijbel en zegt: ach Heere, die tekst die ik nou vanmiddag heb gehoord, leg het voor de Heere maar neer. En zeg je: ach Heere, nou moet ik naar uw stem horen. En ik luister alleen maar naar de stem van Facebook. Ik lees alleen maar naar de stem van de wereld en van de duivel. Leer me naar uw stem te horen. En de Heere de zwaar komt te maken. Wie de stem van de Zoon Gods gehoord heeft, die zal leven. Dan, jong en oud, hebben toekomst. Want die stem van Christus is een liefdesstem. Die het hart verbreekt en verbreidt voor het eerst. Steeds weer bij vernieuwing. En dan mag die bruid de stem van die bruidegom beluisteren. In dat lieve woord van God. Om daaruit onderwijs te ontvangen. Vanuit de profeet, welke Christus is, vermanend, maar overtroostend, totdat de Heer naar dit leven komt te spreken tot de ziel. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Komt in, gij gezegende vaders, werf het koninkrijk, het welk voor is weggelegd voor de grondlegging der wereld. En je eeuwig gebracht wordt op die plaats waar nooit geen strijd meer is. Waar nooit geen pijn meer is. Geen ongeloof. Geen zonde. Geen stoutheid. Geen boosheid. Geen verkeerde karaktereigenschappen. Nee, daar is alles van maakt in Christus. En mag de uitverkoren kerk Gods in hem eeuwig God lieve, loven en prijzen tot in alle eeuwigheid. Amen. Eindigen wij samen met gebed. O Heer, dat die toekomst dan mag zijn voor jong en oud, zoals we bij elkander zijn, niemand uitgezonderd. Het is een eeuwig godswonder, Heer, dat er een volk is die uw stem heeft mogen horen. Jacob is zo dun geworden. Maar gij zijt die almachtige God, die ook nu nog door uw woord en geest kunt spreken tot de ziel. Zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. En in die stem zullen we daar gaan horen. Ook al kunnen we onszelf niet rechtvaardigen opknappen, hoe we ook ons best doen. Maar Heer, totdat gij in het dodelijk steinsgewricht mijn ziel kwam af te snijden door uw lieve recht, voor eeuwig verloren moest gaan. O gij, o dierbare Christus, als je tussentreden borg en zalig maken, u de boeren de handen toonde, en dat gij, Heere, Het sprak mijn ziel, mijn dochter. Uw zonden zijn u vergeven, grond. Op het zoenenbloed van Christus. Toegepast in uw geest en het hart. O, bij vernieuwing mocht dat ondervonden worden, Heere. Door die geest des geloofs gaat gij zo met ons. Ook deze week bewaar, spaar thuis. Ook de gevaarvolle wegen, de scholen. Misschien zijn er in ons midden die zich hebben te begeven op het water. Of door de lucht. Uw bewarende hand is in alles nodig. Zo draven deze gemeente op aan de troon uw genade. Ontferm zich over haar. En ook over, daar zijn we dankbaar voor, Heere, de vele jongeren. Die we in het verleden ook op de catechisatie mochten zien. Die nog trouw gebleven zijn in de kerk. Wil u zegen over de arbeid schenken. Wat verricht werd tot hiertoe. Schenkt het ook onder de opgroeiende jeugd. De slag onder uw woord. Heb dan dank voor het goede. Wees ons genadig om Jezus wil. Amen. Zend Heer in uw licht en waarheid neder. Dat we met deze bede heen mogen gaan. Psalm 43 en daarvan het derde vers. Gaat u heen in vrede met uw dragende God zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap van den Heilige Geest. Zij maakt u